zou je mee moeten nemen nu naar Jeremia hoofdstuk 3. Jeremia hoofdstuk 3. Er staat boven opwekking tot boete. En dat is wat het ongetwijfeld is. Maar als u mij vraagt, is dat niet het belangrijkste van het hoofdstuk. Want het is een heel bijzonder hoofdstuk. Niet omdat het oproept tot boete, want daar kennen we nog wel een paar hoofdstukken van. Maar omdat het uitdrukkelijk spreekt, dit hele hoofdstuk, over de beide huizen van Israël, zoals dat bij gelegenheid heet. De ene onder de naam Israël en de ander onder de naam Juda. Als van elkaar onderscheiden, als verschillende dingen. U weet, dat is in de loop van de geschiedenis, zeker van het christendom, is dat allemaal weggeredeneerd, gemystificeerd, ontkend, genegeerd. En ik denk dat de kop boven het hoofdstuk daar ook blijk van geeft, als u mij vraagt. Oproep tot boete. Ja, tot boete, tot bekering. Dat in de eerste plaats. Maar het verbijsterende is dat het specifiek een oproep is, niet eens aan Juda, maar aan Israël. Kortom, het is een oproep aan Israël. Ten aanhoren, is dat een goed woord? Ten aanhoren van, of ten aanschouwen, of hoe heet het maar, van Juda. Want Jeremia was natuurlijk bij Juda, bij het Joodse volk, in de dagen dat het tweestammenrijk onder de naam Juda ten onder ging. En uiteindelijk verdween in Babylonische ballingschap, dan wel afgebroken werd en dat soort dingen meer. Maar in die tijd waarin dus ook een einde zou komen aan het bestaan van het tweestammenrijk, wordt notabene een oproep gedaan aan wat er over is van de tien stammen. Maar dat tienstammenrijk bestond ook allang niet meer. Veel meer dan een eeuw daarvoor was dat al ten onder gegaan in Asser. Maar niettemin worden die weggevoerde tien stammen van Israël opgeroepen om zich te bekeren. En daar worden ook consequenties aan verbonden. En dat is het opmerkelijke van dit hoofdstuk eigenlijk. Al zal voor velen het opmerkelijke zijn dat, hey, Juda is toch wat anders dan Israël. Maar ja, zijn moeilijke dingen. En toch zijn ze zo simpel eigenlijk. In het eerste deel van het hoofdstuk wordt gesproken over die beide huizen naast elkaar, alsof het dames waren. Nou ja, maar dames, zeg ik er altijd meteen achter. Want ja, het heet hoereren en dat soort dingen meer. En daar begon Israël mee. Het afgekeerde Israël uit vers 6 is dat. Voor zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Dat wil zeggen, Israël dat van God was afgekeerd uiteraard, of van den Heere. Eigenlijk dat haar eigen man ontrouw was, Jehovah. Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En onder alle groene boom en op alle hoge berg, dat zijn de locaties van de afgoderij, met name van de Baaldienst en zo. Van de bossen, weet je nog, zo heet dat, de Asherah, de bossen. Nou ja, ze hoereerde al daar, diende andere mannen, dat wil zeggen andere goden. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, zei de Heer, tot Israël, zijnde het tien stammenrijken. Maar zij bekeerde zich niet. En dit zag de trouweloze haar zuster Juda, dat is het tweestammenrijk. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloos haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Want het verhaal is enigszins vereenvoudigd, maar zo enigszins vereenvoudigd staat het heus ook in de Bijbel. Het verhaal is ongeveer dit, dat terwijl het met Israël helemaal fout liep, staat er in Hosea, geloof ik, staat er dan nog zoiets van, ja, maar Juda heerste nog met God, enzovoort. Juda werd geacht nog trouw te zijn. Ik denk dat, dat je dat moet relativeren, zo van, in ieder geval veel minder ontrouw dan Israël. Maar goed, Juda was op zekere hoogte nog trouw. Niet in de zin dat er geen afgoderij werd bedreven, want dat gebeurde wel. Maar ze dienden dan toch op een of andere wijze Jehovah nog. En op welke wijze, nou ja, laten we het daar dan maar niet over hebben. Maar verhoudingsgewijs. Maar het punt is dat zodra die 10 stammen definitief verdwenen zijn, weggezonden zijn met een scheidbrief om de analogie maar voor te zetten, de parabel of hoe je dat maar noemt. Nadat dus Israël was weggezonden met een scheidbrief, die waarna trouwens ook gevraagd wordt in Jesaja 50, vers 1. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Kortom, dat huwelijk tussen de Heer en Israël eindigde in een scheiding, in een echtscheiding. Toen bleef dus alleen Juda over, twee stammenrijk. Maar dat begon daarna ook met uitgebreide Baaldienst en dat soort dingen meer. En dat ging dus ongeveer in een eeuwtijd ging dat nog veel erger eigenlijk dan met de 10 stammen, want dat is wat er staat. Dat haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht hare roererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. De verwijzing is uiteraard naar de afgodsbeelden in ieder geval. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heer. Want in de dagen van Josia was er nog een opleving, een soort van kerkhervorming, als je het zo mag zeggen tenminste, maar in ieder geval een herstel van de godsdiensten, van de tempel en zo. Maar er staat, dat is valselijk. Niet met een ganse hart, tamelijk oppervlakkig. Dies de Heere tot mij zeide, daarom zeide de Heere tot mij. Dies de Heere tot mij zeide, om die reden. De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Dus het zijn heel opmerkelijke uitspraken. Want hier wordt Israël notabene geprezen boven Juda. Terwijl oorspronkelijk was het zo van, het ging met Israël heel slecht, maar Juda was nog trouw. En nu staat dat het andersom is. Nou ja, of zou zijn. Maar zo is het dan toch in ieder geval niet vertaald. De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Dat is waarheen 10 stammen waren weggevoerd. Nou ja, op de kaart naar het oosten, maar de route gaat dan toch eerst naar het noorden. En daar zit altijd aan vast, maar dat zal ik u wel eens verteld hebben, er zit altijd aan vast het mystieke van het noorden. Achter dat begrip noorden schuilt altijd het idee van verborgen. Wij weten niet waar dat precies is. Heb ik u wel eens verteld. Hè? Het noorden wordt geacht duister te zijn, donker, hoe noordelijker, hoe donkerder, enzovoort. En ik heb u denk ik ook wel eens gezegd dat het noorden is van het Hebreeuwse tsafan. En dat is ons woord safe. Ja, daar verberg je wat in en dan weet je niet wat erin zit. Dat is weg. Dat is het noorden. de eigenlijke betekenis van het noord, van het woord. En de vertaling met noorden is een toepassing daarvan. De eigenlijke betekenis is die van verberging. Gehenne roept deze woorden uit tegen de noorden. Als u mij niet gelooft, dan moet u eens opzoeken. Op internet of zo. Moet ik even nadenken, anders zeg ik weer. Het noorden is Borealis. Maar je hebt in de klassiek, in de mythologie, de legenden, de mythen, de sagen, heb je de zogenaamde super. Nee, de hyper, sorry. Hyperboreërs. De Boreërs. En de Boreërs die wonen in Borealis, in het noorden. En de Hyperboreërs wonen in het oneindige, het verre noorden. En het wordt geacht een heel geheimzinnig volk te zijn. Zoek het maar eens op, krijg het verhaal te lezen. Dat is makkelijk genoeg. Dus klassiek. Als het over het noorden gaat, gaat het over alsof je in een andere wereld terechtkomt. Het geheimzinnige. Waar ze ook zijn mogen, zijn zoek. Als iets naar het noorden verdwijnt, is het met de noorderzon vertrokken. Bestaat er ook een noorderzon? Nou ja, alleen op het zuidelijk halfrond. Daar staat de zon in het noorden. Ja. Dat is heel vreemd. Dan komt hij rechts op en gaat links onder. Dat is belachelijk. Maar Australië toch niet? Heel vreemd is dat. Dat gaat de andere kant op. En de maan ziet er ook zo vreemd uit. Maar toen maar weer. Maar dat is zo. Maar een noorderzon? Nee, normaal gesproken, nee, dat bestaat niet. Maar u begrijpt de uitdrukking nu. Je weet niet waar het naartoe is. Vandaar ook dat die 10 stammen naar het noorden verdwenen zijn en daar een beetje zijn zoek geraakt. Waar zijn ze terechtgekomen? Maakt niet uit waar, maar het is naar het noorden en het is dus zoek weg. Dat is wat het is, hè? Ja. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heer. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Er wordt in het midden gelaten via dit soort uitdrukkingen of dit toekomst is of dat het wellicht in die dagen al op een of andere wijze en tot bepaald niveau gerealiseerd was. Mijn persoonlijke suggestie is dan dat allebei zo is. Want ja, die hele context hier is moeilijk te rijmen. Als het zo is dat eerst Israël gaat er vandoor en dan is het fout afgelopen. En nu gaat het met Juda ook fout. En om dan te zeggen dat Israël zich meer gerechtvaardigd heeft dan Juda. Hoezo dan? Het idee dat zich meteen opdringt, en aan de vertalers kennelijk ook, is dan toch dat die lui van die 10 stammen in hun ballingschap dan toch op een of andere wijze zich bekeerd hebben tot de Heer. Ja. En dat schijnt ook zo te zijn. Maar ja, aan schriftplaatsen daarvoor hebben we dit bijvoorbeeld. En erg duidelijk, erg overtuigend is dat dan weer niet. Maar als u het mij vraagt, is het wel gebeurd. Maar daar ga ik nou maar niet op in verder. Maar het punt is wel dat er hier werk van gemaakt wordt van die gedachtegang. En dat alsnog weer het volk wordt opgeroepen in het buitenland, in het noorden enzovoort. Iemand zegt me, ja, maar wat voor zin heeft dat Jeremia onder de 2 stammen dit soort woorden richt naar de 10 stammen? En dan zeg ik, hoezo is het dan onmogelijk dat deze woorden ooit bij die 10 stammen in hun Assyrische ballingschap zijn terechtgekomen? Zo moeilijk is dat toch niet? En voor wie dat onwaarschijnlijk acht, moet ik u zeggen, nou, de woorden van Ezechiël onder de tien stammen zijn wel degelijk terechtgekomen bij de Joden, die het vervolgens weer aan ons hebben overgeleverd. Ezechiël. Want die was onder de tien stammen van Israël. En omdat men dat weer niet geloofd, heeft men hem dan toch maar weer geplaatst onder de Joden. Maar dat klopt van geen kant. Maar goed, dat contact was er. En dat dat contact er geweest is, blijkt dus niet alleen uit Jeremia en Ezechiël, maar het blijkt ook nog uit heel wat andere geschriften overigens. Met name ook buiten de Bijbel, in apocryfe boeken en natuurlijk Flavius Josephus enzovoort. Daar is communicatie tussen geweest. Gesprek. Een paar honderd kilometer, we zitten die dagen ook niet zoveel hoor. En als je weggevoerd kan worden uit Samaria naar Assyrië, wel nu van Assyrië naar Babylonië en andersom, dat is lang zover niet, dan van Assyrië naar Samaria. Echt niet. Zo een stuk makkelijker ook die route, want het is allemaal gewoon de rivier volgen. Dus. Maar niet eens heuveltje op of bergje op en bergje af. Of hoe dat maar heten mag. Hè? Ja, simpel genoeg. Nou goed. Oproep. Bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Dat is dus wel opgericht aan Israël, maar niet aan de Joden. Hè? Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden. Dat wil zeggen tot vreemde volken, maar in de eerste plaats tot vreemde goden, hè. Onder alle groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. En dan komt de oproep, bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Ja, ik heb u getrouwd, jawel, maar weggezonden met een scheidbrief. Waarna de beroemde vraag komt, kan de vrouw dan nog weer terugkeren bij de, kan het huwelijk hersteld worden? De Bijbel, de Mozaïsche wet zegt, nee, dat kan niet. Dat is bij de wet verboden. Maar dan staat er bij gelegenheid, keer nochtans weder tot mij, zegt de Heer. En dat komt omdat het gaat om wat dan genoemd wordt een nieuw verbond. Met betrekking tot wedergeboren mensen is dat dus feitelijk, hè? Dat is waar het over gaat. En vanuit de dagen van Jeremia zou dit dan moeten zijn, want ik zal u trouwen. En dat kom je dus een paar hoofdstukken verder tegen. Ik bedoel in Hosea hoofdstuk 2. Ik zal u mij ondertrouwen. Die kent u toch? Ezechiël, Daniël en dan meteen de eerste kleine profeet Hosea, hoofdstuk 2, waar dat dan staat in vers 18. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Dat is de term waarmee aangeduid wordt dat het niet maar ondertrouw is, maar wel degelijk een huwelijk. Gij zult mij kennen, dat wil zeggen niet meer afkerig zijn zoals het heet, maar gij zult de Heere kennen. En dan wijs ik hem erop dat deze woorden in Hosea 2 eveneens slechts van toepassing zijn. Binnen de context in elk geval, ik kan het niet helpen. Slechts van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël, niet op de 2. Want daar gaat het over, hè. Al deze profetieën van Hosea gaan over de 10 stammen van Israël, voor zover Juda genoemd wordt ooit, en het gebeurt een paar keer, is het Incidenteel heet dat. Dat is bekend, hoor. Dat is niet wat ik maar verzin. Er staat in alle handboeken... Nou ja, dat is mijn vaste uitdrukking. Maar er staat niet in alle, maar een beetje serieuze handboeken staat dat erin, ja. Het gaat over de 10 stammen van Israël. En Juda wordt weliswaar genoemd, maar dat is even op een zijlijn. En dat heet dus incidenteel. Met andere woorden, er zal wel degelijk weer zo'n huwelijk zijn. En daarover gaat het daadwerkelijk in Jeremia hoofdstuk 3. Waar we waren, vers 14. Bekeert u gij afkerige kinderen, die dus de man niet wilde kennen. Want ik heb u getrouwd, of ik zal u trouwen, enzovoorts. Doet mij ook denken aan Jeremia 31, waar dan bij gelegenheid staat... De Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Wat een ander woord is voor kennen in dat geval. En ook daar gaat het specifiek over Efraïm in de context van Jeremia 31. Kan ook niet missen. Maar daar gaat het over. Per slot, die 10 stammen dragen de naam Israël. En Israël is de drager van de naam, van de titel. En daarmee van het eerste geboorterecht uit Israël enzovoorts. Kijk, als het niet gaat over het koningschap. Ik bedoel dus het koninkrijk van de Messias en het koninkrijk over alle volkeren en wat het maar was. Als het niet gaat over het koninkrijk... der hemelen, koninkrijk Gods of het Messiaanse Rijk... Dan ben je voor Israël terecht bij Efraïm en eventueel Manasse... en dus bij de 10 stammen van Israël. En daar gaat het dus om, hè? De eerstgeborene. En daartoe wordt gezegd, of daartegen wordt gezegd... bekeer u, want ik heb u getrouwd. En dan staat er... en ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht. En ik zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen. Spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen de ark des verbonds des Heeren. Ook zal zij in het hart niet opkomen en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken. Ze zal niet weder gemaakt worden. Vers 17. Te der tijd zullen zij Jeruzalem noemen. Hé, Jeruzalem. Dat is tweestammenrijk. Dan moet het over de troon gaan. En ja hoor. Te der tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heeren troon. Want het noemen van Juda brengt je bij koninkrijk. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. In het Messiaanse Rijk dus. Deze uitdrukking, al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. Deze uitdrukking, ik zeg het er maar gewoon even bij. Die is eigenlijk, als u mij zou vragen, die is eigenlijk ontleend aan Genesis 49. Aan die uitspraak, die profetie van Jacob over Juda. In Genesis 49, ik weet niet precies... uit mijn hoofd hoe het in de Statenvertaling vertaald is. Maar ik zoek hem dus ook maar even op. Daar staat in vers 10... de scepter zal van... en daarmee de troon, de kroon, het koninkrijk. De scepter zal van Juda niet wijken... nog de wetgever van tussen zijn voeten. Wetgever is een ander woord voor koning eigenlijk... nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt... en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Andere vertalingen zeggen... en tot hem zullen de volkeren vergaderd worden. In de zin van ze zullen zich op hem richten. Naar hem horen, maar in de praktijk tot hem vergaderd worden... Uit mijn hoofd weet ik niet wat er in het Hebreeuws staat, dus ik kan u daar verder niks over vertellen nu. Ik weet alleen dat zulke alternatieve vertalingen bestaan. Tot hem zullen de volkeren vergaderd worden. En hier in Jeremia 3 gaat het over des Heren troon, Jeruzalem. Dat is die van Juda en het is die van Silo. Want dat is zo zonder meer bekend. Silo is hier een term ter aanduiding van de Messias. Minder bekend is waarom dat zo is. Maar dat het zo is, dat wordt niet betwijfeld. En dus te die tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heren naamswil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, want er staat en al de heidenen. Maar het is gewoon het woord voor volken. En dat is een term die wel degelijk ook gewoon gebruikt wordt voor Israël. Voor het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En Ephraim, die tot een groot volk zou worden. Die tot een menigte van volkeren zou worden. En Manasse, die tot een groot volk zou worden. En kortom, Abraham, de vader van vele volken. En niet meteen roepen, dat zijn de Ismaëlieten enzovoort. Nee, want die belofte wordt vererfd aan Isaac en die wordt vererfd aan Jacob. En dat Abraham de vader is van de Ismaëlieten, van wie nog meer allemaal, van de Midianieten, wie het maar waren. Dat mag dan zo zijn, maar het zit niet in die belofte opgesloten. Want die wordt vererfd aan Isaac en Jacob. En Jacob zal dus diezelfde vader van vele volkeren worden. Al heet hij dan geen Abraham. Heb je dit nog? De volken. Kortom, tot hem zullen de volken vergaderd worden in Genesis 49. Of hoe het maar staat, die is tot hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Wel, diezelfde volken zullen inderdaad verzameld worden tot Jeruzalem. Dat daar uiteindelijk, of dat de uitdrukking uiteindelijk ook op de heidenen van toepassing is, dat mogen dan zo zijn. Maar je zou dan toch echt in de eerste plaats aan Israël moeten denken natuurlijk. Daar begint het koninkrijk, dus dat komt in de eerste plaats. En dan weer terug naar Jeremia 3. Te dit, vers 17 waren wij, al de heidenen zullen tot haar, Jeruzalem, vergaderd worden om des Heren naamswil, te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. En dat dat primair over Israël gaat, dat lijkt me inmiddels dan wel duidelijk. Het volk zou verzameld worden, terugkeren, zoals vele schriftplaatsen dat zeggen. Het ging overigens nog slechts, althans expliciet, ging het nog slechts over Israël, boven Juda, naast Juda, zoals het hele eerste deel van het hoofdstuk aangeeft. En pas nu komt Juda er weer bij. En dat is tamelijk letterlijk zo, want in vers 18 staat: in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Hebben we dat? En dat is een hele merkwaardige constructie, omdat als wij normaliter, even kijken of alles nog werkt, ja. Als wij normaliter ons bezighouden met het profetisch woord, dan zijn wij min of meer gedwongen daarbij uit te gaan van het chronologisch schema van Daniël. Ik bedoel Daniël 9, de 70 weken, de 70ste week en al wat eraan vastzit. En die route leidt tot dat koninkrijk, tot de komst van de Messias als de koning die de macht van het Davidische huis in Jeruzalem zou herstellen. Ik ben nu met Daniël bezig en gedachte, Daniël. Koninkrijk van David verdwijnt daar, het huis van David verdwijnt daar, het hele volk, om zo te zeggen, verdwijnt in Babel. En de vraag bij Daniël is hoe en wanneer dat dan weer hersteld zal worden. Want er zijn messiaanse beloften met betrekking tot het Davidische huis in Jeruzalem. En het antwoord is, want het is de vraag, en het antwoord is, nou, na 70 weken. En die 70ste week is nog niet om. Maar daarvan staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dus dat is Jeruzalem en het Joodse volk. Het volk van Daniel. Die 10 stammen komt daar helemaal niet in vragen. Bovendien, waarom dat nou weer in Duits moest. En bovendien, je bent daar bij Juda en het gaat over koningschap. Dus 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk en hun heilige stad, Jeruzalem. En dus wij leren dat aan het eind van de 70ste week blijkbaar de Joden... Ja, of wat er voor door moet gaan, maar dat de Joden de naam des Heren aanroepen in Jeruzalem... En dan komt de Heer en dan verzamelt hij dat overblijfsel... en van daaruit wat gaat gebouwd worden aan dat koninkrijk. De vraag is maar, hoe zit het dan met die andere stammen van Israël? Want als de Heer komt, zullen die weer bij elkaar gebracht worden. Toch? Dus dan heb je eerst het Joodse volk is tot bekering gekomen... nu de andere 10 stammen nog en dat komt dan ook goed. En als je dat snel vertelt, zeg je... nou, de Israël zal zich weer bij Juda voegen. Maar in Jeremia staat het precies andersom. Jeremia 3. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Vers 18. En ze zullen tezamenkomen uit het land van het noorden... in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Daar is sprake eerst van een herstel van Israël... en dan pas een herstel van Juda dat zich daarbij aansluit. Waarna je dus toch een probleem hebt, want hoe valt dat met elkaar te rijmen... En ja, mijn antwoord op die vraag is niet zo moeilijk. Mijn antwoord op de vraag is dat voordat het zover is dat Juda tot bekering komt... komt eerst Israël tot bekering. Maar dat is in onze dagen. Want in onze dagen is Juda lo-ami, maar is Israël ami, Gods volk. Waarna natuurlijk ik mij moet haasten en zeggen... ja, dat is zo, maar er komt ook weer een eind aan. Aan die situatie. Maar over het geheel van de heilshistorie genomen... moet je toch vaststellen dat het eerst Israël is dat tot bekering komt. En daarna pas Juda. En Israël, dat is in onze dagen. En Juda komt pas in de toekomst. Alleen hebben we het nou even niet over het koninkrijk en zo. Want als de vraag is, als dat koninkrijk komt, waar komt het dan het eerst? Dan is het antwoord bij Juda. En daarna bij Israël. Maar als het gaat om de geestelijke zegeningen van het nieuwe verbond als zodanig. Wel nu, dan moet ik zeggen, eerst bij Israël en dan bij Juda. En dat heeft ook alles van doen met dat eerstgeboorterecht van Israël uiteraard. Hè? Bovendien, wij leven nog steeds. Het duurt niet lang meer, denk ik dan. Daarom, het is moeilijk praten in dit soort omstandigheden. Maar wij leven nog steeds in de dagen dat wij, u en ik, mag ik hopen... dat wij de Joden van harte oproepen om zich bij ons aan te sluiten... In de hoop dat ze met ons meegaan. En los daarvan geloven wij dat in de toekomst het Joodse volk alsnog zal geloven, tot geloof zal komen, zal geloven wat wij vandaag geloven, dat Jezus van Nazareth de Messias is. In die zin zullen zij zich bij ons voegen. Enzovoort. In ieder geval... Ik zou niet weten hoe je zo'n uitspraak uit Jeremia 3 vers 18 anders zou moeten verklaren. Juda zal zich weer aansluiten bij zijn broederen. En nou ik het erover heb, denk ik moet ik toch even gaan... al was het maar voor mezelf even naar Wat was het ook alweer? Deuteronomium 33, geloof ik. Ja, Deuteronomium 33. Waar Mozes, min of meer in navolging van Jacob, maar dat was 2,5 eeuw daarvoor, of nou 2 eeuwen daarvoor, profetieën doet, dan wel zegeningen uitspreekt. Maar goed, profetieën doet over de stammen van Israël, zoals Jacob dat deed in Genesis 49, doet Mozes dat in Deuteronomium 33, vers 6. Want daar begint het met Ruben, de natuurlijke eerstgeboren. Waar staat, vive la France, dat Ruben leven en niet sterven. En dat zijn lieden van getal zijn. En dan, en dit is van Juda, dat hij zeide, hoor Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk. Implicerend dat Juda van zijn volk is afgeweken. Maar welk volk kan dat zijn? Dat kan alleen maar slaan op Efraïm, dat wil zeggen op de 10 stammen van Israël. Of gewoon van Israël. Niet dat ik nou wat anders zeg, maar dat is wat het is. En als u vraagt, hoezo heet dat dan zijn volk? Want Juda, dat is toch van het Joodse volk. Dan zeg ik, nee, dit gaat over het Joodse volk. En het Joodse volk is de het koninklijke volk, de koninklijke stam. Het gaat dus over het volk waarvan Juda de koning zou zijn. Maar de koning is uit het volk verdwenen. Om zo te zeggen, de koninklijke stam in dit geval. Maar hij zal wedergebracht worden tot zijn volk. En zodat u nu in ieder geval twee expliciete schriftplaatsen hebt, waar staat dat de norm voor het een en ander is Israël en niet Juda. En dat het de bedoeling is dat Juda zich zou aansluiten bij Israël. En daarmee ben je terug in Jeremia 3... Want hoe kun je nou in de dagen van Jeremia zeggen dat het Joodse volk zich zou moeten aansluiten bij Israël, terwijl er juist staat dat Israël een slechte voorbeeld heeft gegeven en dat Juda het heeft nagevolgd? En het antwoord daarop is, Israël heeft daarna het goede voorbeeld gegeven en is in de ballingschap tot zekere hoogte. Ik relativeer het meteen hoor. Maar is tot op zekere hoogte tot bekering gekomen daar. En de gedachte is, nou, als Juda dan zo'n goede navolger is van Israël, is het te hopen dat Juda dit voorbeeld van Israël zal navolgen. Nou, nu niet dat van hoererij, maar nu van bekering. En dat wordt naar de toekomst geprojecteerd, maar ik denk vanuit het verleden, dat wil zeggen, ik denk dat in die dagen daadwerkelijk sprake was van het feit dat Israël werd weggevoerd in ballingschap en daar wakker werd en zei, hoe is dat nou toch zo gekomen zeg? Het is omdat wij de Heere verlaten hebben enzovoorts. Meer kan ik daar niet over zeggen, althans niet veel meer, omdat de Bijbel er ook niet veel meer van zegt. En voor zover de Bijbel iets meldt over een bekering van Israël in ballingschap, is makkelijk genoeg aan te tonen dat het spreekt over wat later geschieden zou, maar dan feitelijk in onze dagen dus. Hè? En of het dus in het verleden al gebeurd is, laat ik het dan voorzichtig gezegd zeggen, het schijnt van wel. Maar het blijkt toch een soort aanleiding te zijn tot deze oproep met betrekking tot Juda. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen. Dat wil zeggen, de beide huizen zullen weer samengevoegd worden. Dat is trouwens het onderwerp van, we waren net in Ezekiel 38, maar dat is het onderwerp van Ezekiel 37. Net daarvoor. Samenvoeging van die beide huizen. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden. Nou ja, uit waarheen ze maar verdreven waren en waar ter wereld ze ook maar waren. En anders gewoon uit het noorden, want de beide huizen van Israël zijn weggevoerd. Althans aanvankelijk in noordelijke richting het land uit, hè. Het zijn naar Assur, het zijn naar Babel. Maar het is voorlopig dezelfde kant op. Niettemin, zij zullen terugkeren en er zou sprake zijn van een herstel. Het is met opzet dat ik heb doorgelezen tot en met vers 18... om te laten zien dat er wel degelijk sprake is ook van een letterlijke terugkeer van die beide huizen van Israël. En daarna kan ik alsnog nu verwijzen naar vers 14... Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, gericht tot Israël, waaraan Juda alsnog zou worden toegevoegd, zoals we zojuist gelezen hebben. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Dat kan dus alleen maar onder het nieuwe verbond zijn. Want het oude was beëindigd, in elk geval met die scheidbrief. En ik zal u aannemen, één uit de stad en twee uit de geslacht, en zal u brengen te Sion. De uitdrukkingen één uit de geslacht en of één uit de stad en twee uit de geslacht zeggen dan toch dat het slechts betrekking heeft op een overblijfsel. Ik zeg dat ook zonder aarzelen, want alle schriftplaatsen die daarover gaan, over een bekering van Israël in de toekomst, maken er melding van dat dat niet betreft alle leden van het volk als zodanig, maar het betreft een overblijfsel eruit, een minderheid. En daarbij suggererend dat wat daar dan weer niet bij hoort, bovendien zal omkomen, zal uitgeroeid worden of zal omkomen in de dag van de benauwdheid van Jacob of wat het maar was. Maar dat het een minderheid is. Het brengt ons bij de bekende, mag ik hopen, Bijbelse leer, het dogma. Maar dat is een vies woord geworden. Maar de Bijbelse leer van het overblijfsel. Dat er altijd is, zoals samengevat in Romeinen hoofdstuk 11. Er was in de dagen van Elia zo'n overblijfsel, dus in de dagen van vandaag, zei Paulus. Dus ook nu een overblijfsel. Er is altijd zo'n overblijfsel. Zijn minderheid. En vooral in Jesaja wordt dat met grote regelmaat naar voren gebracht. Hè? Het heet één of twee. Of als het een beetje meevalt, is het twee of drie. Dat is de uitdrukking voor een paar. Weinig. Dat betekent in elk geval, ik zal u aannemen, één uit de stad en twee uit de geslachten zal u brengen te Sion. De volgende vraag is, om hier even niet verder op in te gaan, is de volgende vraag. En Sion, moet je dat nou letterlijk nemen of niet? En daarom heb ik even doorgelezen. Want als je niet verder bent dan hier, vers 14, dan kun je nog altijd besluiten dat het gaat over de tegenwoordige verspreiding van het christelijk geloof onder de Angelsaksische volkeren. Ik bedoel, over de prediking van het evangelie in onze tegenwoordige tijd met daaruit het ontstaan van de gemeente in onze dagen. En onder Sion kan je dan ook nog verstaan dat Sion uit Hebreeën hoofdstuk 12, die kent u toch, hè? Gij zijt gekomen tot het ontastelijke Sion, ik vul de ontbrekende woorden even aan, maar Sion, namelijk het hemelse Jeruzalem, enzovoort. Ze zeggen, ja, dat is gemeentelijke waarheid die hier verborgen zit en het heet Sion. Dus moet je vooral niet denken dat het Jeruzalem is dat nu is. Enzovoorts. En dan zeg ik, ja, dat is mooi geredeneerd. Maar als je doorleest, gaat het wel degelijk over een Jeruzalem hier op aarde en beneden. En over een herstel van de beide huizen van Israël in het land. Enzovoort. Dat staat er zelfs letterlijk. in het land dat ik uw vader ten erve gegeven heb, vers 18. En ook hier doet zich dus dat verschijnsel voor, dat min of meer met dezelfde woorden gesproken wordt over twee dingen die wij dan toch als verschillende dingen beschouwen. Namelijk, het een is nieuwtestamentische tijd waarin wij leven, waarin het koninkrijk van Christus verborgen is in de hemel, en waarbij een volk van een overblijfsel, om zo te zeggen, verzameld wordt. De vorming van de gemeente in onze dagen uiteraard. Terwijl aan de andere kant gesproken wordt over de prediking van het evangelie straks in de dagen van en rond of voor de wederkomst van Christus, met als gevolg dat er een volk verzameld wordt van gelovigen uit Israël, wel degelijk net als de gemeente een volk van eerstgeborenen. Het enige verschil is dat zij terechtkomen in een aards Jeruzalem en dat zij een aardse roeping hebben in het Messiaanse Rijk. Maar het is bijna hetzelfde. Vandaar dat het ook dikwijls verward wordt. Maar ik moet toegeven, er zijn schriftplaatsen waarin dat niet expliciet erbij verteld wordt. En sterker nog, ik zou wel meer voorbeelden kunnen geven waarin duidelijk is dat het spreekt over de dood en opstanding van Christus en daarna de christelijke zegeningen uit onze tegenwoordige tijd. Maar op een gegeven moment word je wakker en denk je, hey, nee, het gaat toch over het duizendjarig rijk. Populair gezegd dan. Maar dat komt omdat die twee dingen boven elkaar liggen als het ware. Hè? Eén, de verborgen toepassing uit onze tegenwoordige tijd. En ik zei verborgen, dat betekent dat het inderdaad verborgen ligt achter de min of meer letterlijke uitspraken van de schrift. En dat vind je hier denk ik ook. Dus is hier sprake van verzameling naar de hemel, van een volk voor zijn naam, is de vraag of is hier sprake van de verzameling van een volk hier op aarde, voor zijn naam. En als u mij vraagt, allebei. En in beide gevallen is het de minderheid. Vervelender wordt het als men de dingen tamelijk letterlijk gaat nemen, zo die uitdrukkingen als twee of drie. Dat weet u toch, het Nieuwe Testament. Hè? Vanuit Jesaja is het overblijfsel twee of drie, gewoonlijk. Twee of drie. En dan staat er ineens het Nieuwe Testament waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Als je dat nou echt letterlijk neemt, dan zijn we hier met veel te veel mensen bij elkaar. In ieder geval meer dan drie, zodat je dan moet concluderen dat de Heer niet in ons midden is. Met andere woorden, het is niet... Het gaat niet om letterlijke dingen, maar het gaat om het idee van, het is maar beperkt. Het is maar een enkeling. Zie? Dat is in onze dagen zo. Niettemin, zo is het ook in de dagen van de wederkomst van Christus. Hoewel dat dan weer uitloopt op dat het overblijfsel, ik citeer Jesaja, het overblijfsel zal zalig worden of zal behouden worden. U weet wel die namen van die zonen van Jesaja. Hè? Haastig, buitenspoedig, roof. Ik kan die naam niet onthouden in het Hebreeuws, dat is veel te ingewikkeld. Maar de naam van de een is haastig, buitenspoedig, roof. En de betekenis van die andere naam is een overblijfsel zal behouden worden. Nou ja, een overblijfsel. Maar uiteindelijk is dat overblijfsel het hele volk. Dat wil zeggen, er is niet meer dan alleen dat overblijfsel. Hoe zit het dan met één uit een stad en twee uit een geslacht? Het enige wat ik over het vers aanzinnigs kan zeggen, is dat als er staat één, ik zal u aannemen, één in de stad, en twee in de gezin, en ik zal u brengen te Sion, en het gaat over een letterlijk Sion, dan lijkt het mij dat het betekent dat een groot deel van de Israëlieten uit die dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, dat een groot deel van die Israëlieten helemaal niet komt te wonen in het beloofde land. Ik hoop dat het waar is, wat ik nu zeg. Hè? Nee, niet om mijnent wil, zuster. Maar ik hoop dat het waar is wat ik nu zeg. Ik hoop namelijk dat het inderdaad zo is dat dat gehele overblijfsel niet eens in het land past. Nou weet ik niet hoeveel vierkante meter de heer per persoon geregeld heeft. Oké, gemiddeld. Dat geeft dan weer wat ruimte, mag ik hopen. Ja, maar ik vraag me af hoe je al die mensen daar moet kwijtraken in dat land. Dus één kant van het verhaal. Je kunt de vraagtekens bij zetten en zeggen, nou ja, als het één keer zover is, dan zullen er toch niet zoveel zijn. Dus ja, misschien is het wel letterlijk waar dat er uit een stad maar één tot geloof komt en uit een geslacht maar twee enzovoort. Dan heb je wel erg weinig mensen om in het land te wonen, vrees ik. Maar oké, dan neem ik de andere kant van het verhaal. En die is dat koninkrijk van Christus, die 1000 jaren, zullen we maar zeggen dan, in die 1000 jaren zal de wereld geregeerd worden door een koninklijk volk. Dat is Israël. Maar hoe wou je dat dan doen als alle Israëlieten in Israël wonen? Of hoe het land maar heten mag. Want hoe moeten ze dan vanuit Jeruzalem, Sion, hoe moeten ze nou vanuit Jeruzalem de wereld onder controle houden? Dat gaat niet lukken. Met andere woorden, er zullen dus Israëlieten uitgezonden moeten zijn. Hoe noemen ze dat? Gedetacheerd zijn, of hoe heet dat nog? Uitgezonden zijn. Hè? Er moeten ambassadeurs zijn, op zijn minst, of waarnemers, of wat het maar wezen mag. En natuurlijk spionnen, geheime dienst, en weet je veel wat er allemaal moet wezen. Maar er moeten Israëlieten zijn, waar ook ter wereld. En die verzin ik ook niet, want we hebben nog een alternatief. Dat is, Israël is een koninklijk en priesterlijk volk. Bestaat uit koningen en priesters. Maar de priesters zouden, de priesters binnen Israël, zouden, was oorspronkelijk onder het oude verbond, zouden verspreid wonen onder alle stammen van Israël, waarvan ze priesters waren. Er moest overal een priester bereikbaar zijn. En de priesters hadden toezicht op het volk, was de bedoeling, waar ook in het land. En als Israël een koninklijk priesterdom is, dan wel een priesterlijk koninkrijk, moeten er dus overal ter wereld Israëlieten zijn die dan ook daadwerkelijk officieel de Heer, dan wel het koninkrijk, vertegenwoordigen. Dan heb je toch nogal wat Israëlieten nodig. Heb je dat? Dus het lijkt mij zo te zijn dat hier staat dat weliswaar een deel, een klein deel van Israël in het beloofde land zal wonen, daadwerkelijk. Maar dat een veel groter deel over de wereld verspreid zou zijn. En dat men dus, we moeten het er nog wel over hebben. Of al te weinig over te zeggen trouwens, maar het land zou verdeeld worden alsnog onder de stammen van Israël. Met een nieuwe verdeling, dat wil zeggen niet die uit de dagen van Jozua, maar een andere verdeling uit beschreven in Ezechiël. Dat wil zeggen, het land moet bewoond worden door 12 stammen van Israël. Maar diegenen die daar dan wonen, zijn dan de officiële vertegenwoordigers van die diverse stammen. Het is het thuisland en het heeft een hoge mate symbolische functie. En dit zijn echt geen vreemde dingen die ik u nu vertel, hoor. Want de Romeinen, hadden ooit een heel wereldrijk. Niet gering. Hoe groot dacht u dat Rome was in die dagen? En hoeveel mensen er woonden? En wat denkt u, hoeveel Romeinen? Nee, inclusief met het Romeins staatsburgerschap. Hoeveel er buiten Rome woonden? En zelfs Rome nog nooit gezien hadden. Wij kennen in ieder geval Paulus met zijn Romeins staatsburgerschap, die nog nooit in Rome geweest was. Pas op zijn oude dag. Kwam u er naartoe? Ik bedoel, ja. En het waren allemaal Romeinen. Rare jongens, zoals je weet. Maar die kwam je over in heel de wereld tegen. Vertegenwoordigen het Romeinse Rijk. Maar het Romeinse Rijk, ja, dat heet wel Romeins en Rome, maar Rome zelf, ja. Want dat was de residentie en dat is een tamelijk officiële aangelegenheid. Betrekkelijk ritueel, zal ik maar zeggen. En zo is het met Israël in de toekomst ook. Ik bedoel nu het land als zodanig. Het is op tamelijk rituele wijze dan ook ingericht. Met grote ruimte voor een paleis en een tempel, gebied van de koning, gebied van de levieten, en dan de diverse stroken land voor de diverse stammen van Israël. Maar een levend land met een levende cultuur. Nee, het is helemaal een koninklijk land. Het hele land zou beschouwd moeten worden als een soort residentie van waaruit de wereld bestuurd zou worden. Waarbij het grootste deel van Israël zich inderdaad elders ter wereld bevindt. Zo zit dat. Al denk ik wel dat ze allemaal eerst even langs Jeruzalem moeten om zich te melden en te laten inschrijven in het Jeruzalem dat hier beneden is. Dat dan weer wel. Ik denk zelfs dat de route officieel loopt via Petra. Voor zover ik het uit de Bijbel begrepen heb. Maar blijvende vestiging in Israël, nee, dat weer niet. Want men heeft een functie onder de volkeren. En dat is het dan, hè? En daarom, ik zal u aannemen, één uit de stad en twee uit de geslacht, en u brengen te Sion. En ik denk dat het heel voorbarig is, met name van Calvinistische zijde, om de uitdrukking, ik zal u aannemen, te laten slaan op aannemen tot, in de zin van uitverkiezen, om tot geloof te komen of zoiets. Want zo wordt die term gebruikt. In verband met de persoonlijke zaligheid. Maar lees hem dan goed. Ik zal u aannemen en u brengen te Sion. Dat wil zeggen, ze worden aangenomen om in Sion te wonen. Dat moet als een voorrecht beschouwd worden, kennelijk. Te mogen wonen in de residentie. Maar betreft zelfs betreft maar een minderheid. Maar niettemin gezegd tot een volk dat eerst vervloekt wordt. Weggezonden met een scheidbrief, hoererend en wat het allemaal maar was. Niettemin, bekeert u en ik zal u aannemen. En sommigen van u zullen zelfs wonen in de residentie van het Koninkrijk der Hemelen. Hier op aarde, dat is de gedachte. Voor wat de inrichting van het land betreft, komen wij opnieuw terecht in Ezechiël. In Ezechiël 38 waren we bij het optreden van Gog en Magog aan het eind van de 1000 jaren. Maar in hoofdstuk 39, volgende hoofdstuk, gaat het opnieuw over Gog en Magog. Maar nu is het blijkbaar aan het begin van de 1000 jaren, beter nog. Het is nog in de 70ste week van Daniël. In het laatste deel van de 70ste week en daarmee de grote verdrukking uitlopen tot de verwoesting van Jeruzalem, maar ook het hele land. En in Ezechiël 39 wordt dan ook beschreven hoe dat land dan eerst gereinigd moet worden, maar dat Jacob, Israël dus, naar dat land zal terugverzameld worden. Dat is vanaf vers 25 van hoofdstuk 39 in Ezechiël. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls en zal ijveren over mijn heilige naam. Want hoewel je in de 70ste week maar terecht bent alleen bij Juda, ben je daarna wel degelijk terecht bij Israël als zodanig. En dan heet het ook Jacob in vers 25. En onder die naam wordt maar niet Juda verstaan, hè? Maar alle stammen van Israël. Daarna heet het ook, ik zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls. Dat is inderdaad alle stammen van Israël. Hoewel hier bij Ezechiël natuurlijk toch wat nadruk ligt op die 10 stammen waar Ezechiël zich bevond. Maar goed. Maar de Heer zegt, ik zal hen wederbrengen, vers 26... als zij hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtreding... met de welke zij tegen mij hebben overtreden... toen zij in hun land zeker woonden en er niemand was die hen verschrikte. Want zo'n tijd is er geweest. Eerder, al was het maar in de dagen van Salomo... Als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden en ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen, dan zullen zij weten dat ik de Heere, hun lieder God ben, dewijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, waar heb ze verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. Het idee is dus wel degelijk een terugverzameling van iedereen naar het land, maar het neemt niet weg dat ze vandaar weer uitgezonden kunnen of zullen worden naar waar ook ter wereld. Maar het is een officieel herstel. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Die woorden worden vele malen meer genoemd. Ook in Jeremia trouwens. En in Jesaja. Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen... wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten... spreekt de Heere Heere. Toekomstig herstel. En wat wij dan nog hebben in de rest van Ezechiël... En dat zijn toch nog 8, 9 hoofdstukken. Dat wil zeggen tot en met Ezechiël 48. Handelt allemaal over die situatie. Dat wil zeggen de situatie na en gedurende hun terugkeer. En daarover komen het een en ander aan visioenen en instructies. Zeer uitgebreid, mag ik wel zeggen... En hoewel het dan zo uitgebreid is, valt er toch niet zo heel veel over mede te delen. Maar daar wil ik het nog wel eens met u over hebben. Maar het begint met het gezicht van de nieuwe tempel. Het opschrift boven hoofdstuk 14. Waarbij Ezechiël in een visioen, in een gezicht, wordt rondgeleid door die nieuwe tempel. En hij geeft er een radioverslag van, hè. Dat wil zeggen, we krijgen geen beelden, we krijgen alleen tekst te horen. Van hoe dat er dan uitziet. Intussen wordt ook gemeten hoe groot alles is. En dat soort dingen meer. Dat is dus een tempel die bestaan zal in de 1000 jaren. Als u mij vraagt, niet daarvoor. En zodra we spreken over een nieuwe tempel... dan gaan er overal belletjes branden en zo, zeg ik altijd, en lampjes rinkelen. Dat slaat de verwarring toe, namelijk. Want dat er zo'n tempel zal komen, dat is tamelijk duidelijk. Maar wanneer dan, dat is niet zo duidelijk. En het idee van een herbouw van een tempel... op de heilige plaats, om zo te zeggen. Ja, dat is oud en dat bestaat onder de Joden natuurlijk... sinds de vorige verwoest is. Maar dat is al heel lang geleden inmiddels. En soms wordt in onze dagen enthousiast gemeld... dat men plannen heeft ergens. Men, wie dat zijn, dat weet men nooit precies te vertellen. Maar dat men plannen heeft voor een nieuwe tempel. En ik zou het natuurlijk heel serieus moeten zeggen, maar soms lukt me dat niet. Dan zeg ik, nu mag dus gewoon... Er is altijd wel ergens een verwarde man die... zo heet dat toch? Gek heb je niet meer. Je hebt alleen nog verwarde mannen en vrouwen. Ik kom elke dag voorbij. Ik hoor ze elke dag op de radio. Een verwarde man. Hoezo verward? Maar goed, er is even altijd wel ergens iemand die... je hebt mensen die in een kantoor, in een kamer, zal ik maar zeggen... met zo'n schemerlampje enzovoort, daar een wereldbeeld zitten uit te denken, dat weet u... en allerlei filosofieën bedenken. Ik denk aan Karl Marx. Of hebben we het over Darwin? Om maar eens een paar te noemen die iedereen kent. Althans van naam. Ze verzinnen maar wat en er is ook altijd wel ergens iemand. Er moet iemand te vinden zijn die dan zijn eigen plannen maakt voor de bouw van weer een tempel. Bij voorkeur op de heilige plaats. En het is alweer wat jaren geleden dat er een verwarde man was die pogingen ondernam om... ik meen de Aqsa-moskee in brand te steken, was het zo niet? Omdat het zo lang geleden, zuster, dat u het niet meer weet. Ik weet niet, de 80-90er jaren, wanneer het maar was... Om die in brand te steken onder het motto van... ja, die moet weg, want er moet een tempel komen hier. Enzovoorts. Ja, dat zal allemaal wel. En inderdaad, je hebt in Israël, de staat bedoel ik nu... heb je inderdaad een club, hoe noem je zoiets... van super, hyper, orthodoxe joden die met dat soort dingen bezig is. Dat wil zeggen met het zoeken naar een rode vaas... waar geen ander gekleurd haartje op zit. Dat bestaat. En die zijn ook bezig met... in hun ogen althans, met de voorbereiding voor de bouw van een tempel. In Israël neemt geen mens dat serieus. Maar het schijnt dat wij evangelische dat dan weer wel serieus moeten nemen... van de wortel aan gewerkt enzovoorts. Af en toe hoor je van die wilde verhalen... die dan iemand ook weer heeft uitgedacht. Er zijn weer andere verwarde mensen die dat dan weer doen... Zo van, ja, er is ergens een loods en er ligt spul al klaar. Alle bouwmaterialen en zo. En, er was trouwens ook nog ergens... was in Jeruzalem. Dat is inderdaad in Jeruzalem. Daar kun je zelfs een bouwpakket bestellen. Dan moet je nog zelf figuurzagen of zo, dat weet ik niet. Van hoe die tempel er dan uit moet komen te zien enzovoorts. Het was mij te duur, dus ik heb het laten liggen. Ik kan zelfs via internet, ik heb het later nog eens nagezocht. Maar hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar het zijn wilde verhalen. En er zijn er ook die beweren dan dat zo'n tempel er eerst moet zijn. Anders komt de Heer niet terug. Want voordat de Heer terugkomt, moet de antichrist in die tempel iets doen of zoiets. Dat soort wilde dingen allemaal. En dan moet ik u zeggen, ja, dat de Bijbel daar dan toch voor al dat soort dingen geen grond geeft. In de eerste plaats noem ik iets wat misschien het minste ter zake doet. Maar het is dit, dat wij kennen die periode van 33 jaar... vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaar. De lengte van die periode is onder andere ontleend... aan Leviticus hoofdstuk 12, waar het gaat over die vrouw die dan een mannelijke zoon gebaard heeft... en daarna zal zij 7 dagen onrein zijn. Dan zal het vlees haar vooruit besneden worden... en daarna zal zij 33 dagen onrein zijn. Hè?
Zijn vooruit.
Oh ja, dat komt dat ik vandaag... een stuk heb moeten lezen waarin het mannelijk, het vrouwelijk onzijdig helemaal door elkaar gegooid wordt. Maar goed, sorry. Maar het vlees zijn ervoor, ja, dat is vaak zo, ja. Maar goed, zou besneden moeten worden. En daarna zou ze 33 dagen onrein zijn. En tot het heiligdom zal zij niet komen, staat er. En ik besluit daaruit dat er in die 33 jaren dus ook inderdaad geen tempel, niet zo'n heiligdom is. Men heeft trouwens ook wel wat anders aan het hoofd, denk ik. Dat is één. En op hetzelfde niveau heb ik er nog één, want de 7 en 33... zijn er de 70ste week van Daniël en de daaropvolgende 33 jaar. Die 7:33 zijn onder andere ook ontleend aan de regeerperiode van David. Want die regeerde 7 en 33 jaar, 7 jaar over Juda. En 33 jaar over alle stammen van Israël. Hetgeen een goede parallel is natuurlijk. Want de 7 jaar van de 70ste week gaat over Juda. En de 33 dagen volgend heeft van doen met alle stammen van Israël. Maar David had weliswaar plannen om een tempel te bouwen. En hij nam ook maatregelen daartoe. Maakte voorbereidingen voor die tempelbouw. Maar de tempelbouw begon toch heus pas nadat die 7 en 33 jaar van David voorbij waren. Dat gebeurde pas onder Salomo. En er zijn van de redenen waarom ik verwacht dat deze tempel die hier beschreven wordt in Ezechiël 40 inderdaad pas gebouwd wordt na het binden van Satan. Dat wil zeggen in de 1000 jaren. En in die 1000 jaren zal hij ook functioneren als tempel. En een tempeldienst wordt trouwens ook beschreven in deze hoofdstukken. Inclusief het priesterambt dat inderdaad binnen Israël door Levitische priesters vervuld zal worden. En er is inderdaad sprake van een altaar en van dierlijke offers, bijvoorbeeld in hoofdstuk 43 en zo verder. Voor die tijd verwacht ik inderdaad geen tempel. Voor zover men dat uit de Bijbel meent op te maken dat die voor die tijd wel een tempel is, dat zou dan moeten zijn in de 70ste week, zijn er niet veel schriftplaatsen die daarvoor gebruikt kunnen worden. En ik weet er eigenlijk maar twee. Ik heb mijn best gedaan om te zoeken wat voor argumenten zijn daarvoor. En de enige twee die ik heb gevonden en die men ons eventueel ook aanreikt, zijn te vinden in 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring 11. En ik neem u dus eerst mee naar 2 Thessalonicenzen 2. Waar de openbaring van den Antichrist wordt aangekondigd. Dat opschrift is helemaal correct, want daar gaat het over. En die antichrist, die term wordt hier overigens niet genoemd, behalve in het opschrift. Maar die wordt dus niet genoemd. Hij heet namelijk in vers 3 de mens der zonde. Wat zonder meer een verkeerde vertaling is, want het had moeten zijn de mens der wetteloosheid. In plaats van mens der zonde. En vervolgens zoon des verderfs. Maar het is uiteraard gewoon de duivel. Maar die zou geopenbaard worden. En de geopenbaarde duivel heet nou eenmaal soms de antichrist. Namelijk degene, vers 4, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, zodanig dat hij in de tempel gods als een god zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. De woorden zijn in hoge mate ontleend aan het boek Daniël, waar die figuur zo beschreven wordt, bij meerdere gelegenheden overigens. Maar als die figuur in de tempel gods moet zitten, dan heb je toch een probleem. Want om nou te zeggen dat een tempel door de Joden gebouwd in de 70ste week van Daniël een tempel gods is, dan moet ik u zeggen dat die dan aan het verkeerde adres is. Want ja, dat is een tempel die gebouwd is door een ongelovig volk. Hoezo tempel gods? Dus dat levert meteen al problemen op. Dus ik vind dat niet een sterk argument. En wat het dan zou moeten betekenen, wel nu uit het boek uit Openbaring zeker, ja, maar ook uit Daniël mogen blijken dat deze figuur weliswaar het een en ander ondernemen zal in Jeruzalem, maar dat is van betrekkelijk geringe betekenis, omdat dat hooguit betrekking kan hebben op een periode van maximaal, maar dat haalt hij niet, maximaal 3,5 jaar. Want aan het eind daarvan zou heel Jeruzalem en de hele Joodse staat vernietigd zijn. Dus wat hij daar ook tot stand brengt, dat betekent helemaal niks. Sterker nog, hij zou in het midden van de 70ste week wellicht... Maar in het midden van de 70ste week zou zo'n beeld worden opgericht, weet u nog. Maar het punt is dat dat nou juist meteen de aanleiding is voor het haastig verderf wat over stad en land zou komen. Hetgeen dan toch betekent dat wat er dan ook gebeurt van betrekkelijk geringe waarde is. Het punt is namelijk dat hij iets dergelijks zal doen in Babel. Later. Na de 70ste week van Daniël, namelijk. Want Babel zou de residentie, de hoofdstad zijn van het wereldrijk van die dagen, van het antichristelijke rijk, om zo te zeggen. En voor zover er een beeld zou worden opgericht, nou ja, het beeld heet zelfs Babel in Daniël 2. En in Daniël 3 staat het in Babel. Hebben we die nog? Ik bedoel, het gaat over Babel waar hij zijn residentie zou hebben. En bovendien wordt hij in Jesaja 14 beschreven als de koning van Babel. Die uit de hemel geworpen is, op aarde terecht kwam en van de aarde nog weer lager terecht komt in de hel van onderen, heet dat. Hebben we die nog? Babel. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat Babel weliswaar gebabbel is, dat weet u. En de Babel wordt vertaald met verwarring via Hebreeuws. En ons woord babbelen komt daar vandaan, ja. Maar Babel wordt via het Chaldees en historisch niet vertaald met verwarring. Je noemt je hoofdstad niet zo. Het wordt vertaald, het wordt opgevat als Bab-El. En El, dat is God uiteraard. En Bab is strak vertaald een poort. Dus de poort van God. En wat is een poort? De plaats van de heerschappij, dat is ook wat het woord feitelijk betekent. Het woord voor poort betekent ook tegelijkertijd heerschappij, althans zo wordt het vertaald, een machthebber. U weet, Sarah vertalen wij met een prinses. En of Sar vertalen we met een prins of een vorst, wat hetzelfde is. Een voorste namelijk, een eerste prins, is voorste, enzovoort. Maar hetzelfde woord kennen wij als het woord voor poort. Dus daar is niks moeilijks aan. Vanuit de poort wordt geregeerd. En met poorten wordt geregeerd. En dus de regering zetelt in de poort. Daar hebben ze goed toezicht op wat het land binnenkomt, de stad binnenkomt en wat eruit gaat, enzovoort. Daar gaat het allemaal immers om. En als die degene die regeert God is, El, dan is de poort van God dus gewoon de tempel. Want de tempel is een huis Gods. Dus ik houd het erop dat Babel, dat die tempel die hier genoemd wordt, die tempel Gods, dat een verbastering is van of een verwijzing is naar de naam Babel. Daar zou hij zitten. Dat is dan wel na de 70ste week van Daniël. Maar dat is het dan. En anders zou dit de enige plek zijn waaruit je moet afleiden dat er in de 70ste week van Daniël, dan moet je dan eerst ook nog besluiten dat dit over de 70ste week gaat, wat niet te bewijzen valt overigens. En daarna besluiten dat er ook nog een tempel is en dan ook nog dat die aan God gewijd is en dat God dat serieus neemt. En dan is dit de enige schriftplaats. Dat lijkt mij wat krap. Want de enige andere schriftplaats in dit verband is, althans die men noemt, is die uit Openbaring hoofdstuk 11. Vanaf vers 1, mij werd een rietstok gegeven, een roedel gelijk, en de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Waar was Johannes? Nee, ik bedoel, waar stond die tempel dan? Waar was Johannes? Op Patmos. Dus het was in een visioen. En dus sowieso al niet een letterlijke tempel. En dat het niet om een letterlijke tempel gaat, blijkt uit wat er hierna staat. Want er staat mee de tempel. Vers 2, en laat het voorhof uit. Dat is dus het terrein rondom de tempel. Laat het voorhof uit dat buiten de tempel is, meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Nou moet je dat misschien wel 3 keer lezen of nog vaker, maar dan besluit je dat het voorhof de uitbeelding is van de heilige stad, namelijk Jeruzalem. En dat dus de tempel ook ergens een beeld van is. En dat weet je al. Namelijk van de gemeente. En wat hier feitelijk naar voren gebracht wordt, is het meten van de tempel is de completering van de gemeente, impliciet dan de opname van de gemeente, want dat is het dan eigenlijk, want het opmeten is het eigendom bepalen, hè? Het is compleet en dan moet het ingeschreven worden. Dat is het meten van de tempel. En de tempel is een uitbeelding van de gemeente. En daarbuitenom, of op een iets lager niveau, krijg je dan uiteraard na de gemeente krijg je Israël in de hiërarchie. Dat wil zeggen Jeruzalem. Maar dat wordt voorgesteld hier door de voorhof. En die wordt niet gemeten, want Jeruzalem en daarmee het hele de Joodse staat wordt vertreden nog gedurende 42 maanden door heidenen. Dat klopt precies, want na de opname van de gemeente begint er een periode van 42 maanden, zijn er 3,5 jaar, toch? Waarin de heidenen nog steeds Jeruzalem vertreden, in de zin ook van ongelovigen, uiteraard. En in die dagen zouden die twee getuigen uit de volgende verse optreden. Kortom, dat is een volstrekt logisch verhaal zo. Na de opname van de gemeente begint het verhaal overnieuw met de prediking van het evangelie op aarde, beginnend bij Israël, dat wil zeggen beginnend bij Jeruzalem en dan geheel Judea. En dat is dus in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het hier niet gaat om een letterlijke tempel en dat je hieruit niet kunt besluiten dat er in die 70ste week, zelfs aan het begin daarvan dus eventueel, zo'n tempel zou zijn. Heb je dat? Dan heb je toch echt die profetie niet begrepen. Nou, meer schriftplaatsen zijn er eigenlijk niet. Zo is dat. Wat wij wel hebben, is het tegenovergestelde. En ik weet het, men gebruikt die teksten soms ook om te concluderen dat er een tempel is. En ik gebruik ze precies voor het tegengestelde doel. Namelijk, in Matteüs 24 lezen wij, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken heeft, de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats. En in plaats van te zeggen, de heilige plaats is toch de tempel, zou je moeten zeggen, als er een tempel is, waarom staat er dan heilige plaats? Want dan had je willen horen, staande in de tempel. Maar juist het feit dat dat er niet staat, is opvallend. Heb je dat? Juist het ontbreken van de begrip tempel, zeg mij, dan is er dus geen tempel. Maar die tempelberg is er wel. En dat is te meer klemmend, omdat... Maar ja, ik moet eigenlijk alweer ophouden. Omdat in Daniël vinden we natuurlijk zo'n profetie over de ontwijding van de heilige plaats, om zo te zeggen. Dat wil zeggen een profetie over de komst van die figuur. Maar daar lezen wij over een heiligdom. Dat is in Daniël 8, in vers 11. Hier gaat het over een hoorn. Het is in hoge mate hetzelfde als die antichrist, maar daar ga ik nou niet verder op in. Dat is verder niet aan de orde. Maar er staat in vers 11... Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst, diens heers. Daar hebben ze vorst met een hoofdletter geschreven. Maar omdat dat heer is het Joodse volk. Maar ik moet u zeggen dat dat vorst met een kleine letter moet, want het gaat gewoon over de hoge priester. En niet over de heer. Hij maakte zich groot tot aan de vorst, diens heers. En van dezelfde werd weggenomen het gedurige offer, voor mijn part. En de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Maar valt u nou niks op aan de uitdrukking en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen? Ja, wat opvalt is dat er niet gewoon staat tempel. En zijn tempel werd nedergeworpen, ontheiligd. Waar nog bij komt dat dat nou juist precies is wat er gebeurd is. Want deze profetie is in ieder geval historisch van toepassing geweest op de ontheiliging, verontreiniging van de tempel door Antiochus Epiphanes in de tijd. Dat is klassiek, dat weet iedereen, bij wijze van spreken dan, maar dat is helemaal niet twijfelachtig. Alleen wij geloven dat diezelfde woorden nog een keer vervuld zullen worden in de toekomst. En dat vanuit dit verleden regelrecht de profetie overgaat op dingen die nog gebeuren moeten in de 70ste week van Daniël. En waarom dat is, dat ga ik nou niet uitleggen, dat vind ik het punt niet. Maar het opmerkelijk is dat terwijl er in de dagen van Antiochus wel degelijk sprake is, letterlijk van één tempel die ontheiligd werd, waar een zeug geofferd werd op het brandofferaltaar van de tempel, en het bloed gesprenkeld werd doorheen heel die tempel, die daarmee ontheiligd werd, staat gewoon de woning zijns heiligdoms. Waarom staat er geen tempel? En mijn antwoord is, ja, als het tempel gestaan had, dan had het van toepassing kunnen zijn op de dagen van Antiochus Epiphanes, maar niet op de 70ste week van Daniël, want dan is er geen tempel. En dus heet het de heilige plaats, of gewoon hier, zijn heiligdom, de woning zijns heiligdoms. En een paar versen verder staat het weer, dat het heiligdom ter vertreding zal overgegeven worden. Maar het woord tempel komt niet voor. En terwijl die dingen dus, althans in tweede instantie van toepassing zijn op de dagen van de 70ste week van Daniël, wordt het woord tempel dus vermeden. En in plaats daarvan staat er een synoniem daarvoor, zodat het op beide gelegenheden van toepassing kan zijn. Maar het is dan geen tempel in de 70ste week van Daniël. Die kans krijgen ze domweg niet. Maar die plek, de locatie zelf, zal wel ontheiligd worden. Dat wil zeggen, dat gebeurt in onze dagen natuurlijk ook al. Dat maakt verder niet zoveel uit. En ik denk dat Allah bijzonder groot gemaakt gaat worden op diezelfde plek. Maar feitelijk is dat natuurlijk al die jaren, al die eeuwen, al lang aan de hand. Maar dat dat nader effect zal hebben en uitgebouwd zal worden in de toekomst, ja, dat zal heus wel. Maar voor dat doel hoeft er heus niet eerst een tempel gebouwd te worden, want er zijn geen schriftplaatsen die zeggen dat dat zal gebeuren. En daarom lijkt mij dat ook volkomen ten onrechte. Je kunt het wel vermoeden, maar de Bijbel zegt het niet. De Bijbel spreekt van een nieuwe tempel, maar dat is die van Ezechiël 40. En wat er verder volgt, en dat is pas in de 1000 jaren. Pas als alles achter de rug is, dat zei hij tegen David ook... pas als alles achter de rug is en er geen bloed meer zal vloeien, om zo te zeggen... pas dan, als het land in rust is, pas dan zal er een tempel gebouwd worden. En eerder niet. Het is trouwens ook tamelijk ondenkbaar, moet ik u zeggen... terwijl ik dringend moet ophouden en dus mijn Bijbel dicht doe. Het is tamelijk ondenkbaar ook dat de Joden zoveel ruimte nog ooit zullen krijgen op die locatie... om daar een, voor zichzelf een bouwwerk op te richten. Een Joods ding. Te meer dat er dan eerst iets van Allah moet worden weggeruimd. Want anders gaat het toch heus niet. Dus het lijkt me nogal vreemd om die conclusie te trekken. Je zit natuurlijk altijd nog met een andere omstandigheid. Dat is, je zit met de klassieke gedachte dat als aan het eind van de 70ste week de Heer komt, dat dan meteen de 1000 jaren beginnen. Zodat voor die tijd die profetieën over die antichrist vervuld moeten zijn. En wanneer moet dat dan zijn? Dan moet je met geweld iets redeneren. En nou ja, zo worden die profetieën in elkaar geschoven. Maar daar is niet tenminste noodzakelijkheid toe om dat zo te doen... of om die schriftplaatsen zo te interpreteren. We kunnen ze netjes naast elkaar leggen. En komen tot de conclusie dat die figuur, die antichrist... dus weliswaar in de 70ste week van Daniel... wat in de melk te brokkelen heeft in de Joodse staat. Maar dat stelt niks voor. Ik bedoel, ja, naar de wereld gezien wel, maar naar ons gezien niet... stelt niks voor omdat de Joodse staat vernietigd gaat worden met al wat erin is. En dat wereldrijk van die antichrist, dat moet alsnog, of zal alsnog, gebouwd worden na de 70ste week van Daniel. En in diezelfde tijd zal ook Jeruzalem opnieuw gebouwd worden, vooralsnog zonder tempel, want dat wacht op, blijkbaar op de 1000 jaren. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij vrede hebben met u in onze dagen reeds. Dat u ons getrokken hebt uit die duistere wereld vol van strijd en onzekerheid, onwetendheid in bijzonder. En dat we mogen staan en wandelen in uw vrijheid, in uw licht en in uw waarheid. We danken u dat we dit profetische woord hebben dat zeer vast is. En dat ons spreekt over dingen die haast geschieden moeten. We danken u dan dat we daarna mogen uitzien. En mogen weten dat wat ons betreft het beste nog komen moet. Terwijl we aan de andere kant ons realiseren dat voor de wereld het slechtste nog komen moet. Maar we danken u dat wij reeds nu u mogen kennen. Dat wij dat evangelie onze zaligheid mochten horen. En mochten komen tot u die voor ons leed en stierf, maar die nu onze levende Heer en Heiland bent geworden. De vorst des levens, onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat dat ons leven veranderd heeft en dat ons uitteelt boven die aardse omstandigheden. We danken u daarom dat we als uw kinderen, als eerstgeborenen van zo'n nieuw verbond, door het leven mogen gaan. En dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, opdat we zouden delen in uw heerlijkheid. En dat is wat ons uitzicht geeft over alle omstandigheden heen. Wij danken u dan ook dat we ook vanavond weer met elkaar uw woord mochten openen en dragen onszelf aan u op. Opdat u ons zou bewaren van de boze en ons zou leiden in heel uw waarheid. Amen.